Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden, binnen zit Herman van der Zandt.
Nederlandse bedrijven krijgen misschien te maken met Amerikaanse sancties als ze meewerken aan een pijplijn uit Rusland. Dat zei ambassadeur Piet Hoekstra vandaag. En dat pikken we dus niet, hè? En ik stel voor dat we preventief al tegenmaatregelen nemen waar het de Yankees pijn doet. Bovenaan mijn lijst, al heel lang eigenlijk, een einde maken aan Halloween in Nederland. En als we aan het kinderfeest niet mogen komen, dan toch op zijn minst roetveegpompoenen. Goedenavond, welkom bij het Oog. Tot middernacht bij u. Met historicus en Amerikaan James Kennedy spreek ik zometeen over de verdeeldheid in de Verenigde Staten na de tussentijdse verkiezingen en of dat nu erger is dan vroeger. Met Wilma Borgman gaat het over het kinderpardon. Staatssecretaris Harbers ging de Tweede Kamer vertellen wat hij ermee van plan is en of hij er wat mee van plan is. In Irak worden er bij elkaar 1 miljoen mensen vermist. Veel van hen zijn gedood en liggen in massagraven. Onder meer in massagraven van IS. Een Nederlander staat aan het hoofd van de vrijwel onmogelijke taak om de nabestaanden te vertellen waar hun geliefden zijn. En schrijver-dichter Toon Tellegen is hier. Hij gaat het theater in met de gitariste Corrie van Binsbergen en een boek vol portretten. Eerst het nieuws van
woensdag 7 november.
De tussentijdse verkiezingen zorgen voor tweespalt in Amerika. De Republikeinen hebben de meerderheid in de Senaat. De Democraten zijn de baas in het Huis van Afgevaardigden. President Trump noemt de verkiezingsuitslag historisch.
And last night the Republican Party defied history to expand our Senate majority.
Republikeinen en Democraten liggen over vrijwel alles met elkaar overhoop. Maar over één ding zijn ze het roerend eens.
My hope is that Texas can help lead the way to bring this country together.
A Democratic Congress will work for solutions that bring us together.
Ja, de verdeeldheid is zo groot dat in families of onder vrienden niet meer gesproken wordt rond de verkiezingen.
I've got friends who are Republican, family members who are Republican. Some who are like, you know what, if you vote for this, I don't want to talk to you.
Ja. Vier keer per week wordt in Nederland een koe geslacht die op het punt staat een kalf te krijgen. Dat meldt RTL Nieuws. De Partij voor de Dieren eist actie van minister Schouten van Landbouw.
Zij heeft zelf gezegd, het is moreel onacceptabel. Dan moet ze ook zorgen dat het stopt.
Veehouders die een boete krijgen zeggen tegen de Voedsel- en Warenautoriteit dat ze niet wisten dat de koe drachtig was. Maar deskundigen betwijfelen dat.
Als je er aan twijfelt, ja, dan kan je klamtrekken noemen we dat.
Als ik hier in de buik voel, zit ik eigenlijk bijna meteen tegen, voel ik dat de vrucht daarin zit.
Het is sowieso een moeilijke dag voor veehouders. Nederland moet de uitstoot van stikstof drastisch beperken om de natuur te beschermen.
Die stikstof is een soort junkfood voor de natuur. De grassen kan harder groeien, de bramen, de brandnetels en al het kwetsbare dreig je kwijt te raken.
Het probleem is zo groot dat Nederland van de Europese rechter direct moet ingrijpen en dat kan door de veestapel te verkleinen. Deze boer investeerde 5 miljoen euro in een nieuwe stal. En of hij zijn vergunning houdt, dat is onzeker.
U mag uw gang gaan, want u heeft een geldige vergunning. En daarna blijkt dat een andere partij het anders ziet als de overheid en wij zelf.
De komende maanden horen honderden boeren of ze hun vergunning mogen houden of niet. Minister Bruins van Medische Zorg heeft goede hoop dat het failliete ziekenhuis in Lelystad een doorstart kan maken. En in Groningen is een ziekenhuis geopend. Dat is het Ommelander ziekenhuis in Scheemda.
Voor dit gebied, hè, wat een heel groot gebied is, hè, met soms aanrijdtijden van meer dan een half uur voor patiënten, betekent ook dat het ziekenhuis hier nodig is. Het
ziekenhuis werd geopend door koning Willem-Alexander, die ook een rondleiding kreeg. Eén patiënt was gevraagd om de koning te ontmoeten. En alle verslaggevers probeerden hem een grappige vraag te stellen.
Ik heb allergische astma.
Maar u bent niet allergisch voor de koning?
Nee hoor, nee, ook niet voor jullie hoor. Ja, je merkt helemaal niet dat hij een koning is. Geen hoogteverschil, geen...
Nou ja, u lag in bed en hij stond.
Ja, nou, die hoogteverschil dan wel.
Dat was nieuws vandaag op radio en tv.
Maar voor de rest heel normaal gewoon alsof je buurman is.
Ja, de krant van morgen, Freddy.
Wijk bij Duurstede heeft voor de jaarwisseling weer een zogenoemd relbudget. Als jongeren weinig slopen, krijgen ze geld voor jeugdvoorzieningen. Er is veel kritiek op die regeling die vorig jaar ook gold. D66 en VVD vinden het een ridicuul idee om de jongeren te belonen en willen van de regel af, schrijft de Telegraaf.
Wijk bij Duurstede had afgelopen jaarwisselingen te maken met bedragen tot 13.000 euro aan schade. Door het relbudget liep die schade fors terug naar 2500 euro.
Een maand geleden blies Leaseplan een beursgang af die daarvoor al was uitgesteld. Nu meldt het FD dat twee bestuursleden, zoals dat heet met wederzijdse instemming, hun taken per direct neerleggen. De krant noemt dat opvallend, zo kort na de afgeblazen beursgang, maar meldt niet waarom de twee opstappen.
Op de wand van een grot in Borneo is een tekening gevonden van een hoefdier. Die heeft een jager daar minstens 40.000 jaar geleden getekend. De vroegste figuratieve kunst tot dusver bekend, schrijven wetenschappers in Nature. Weer een bewijs, schrijft de Volkskrant, dat Europa niet de bakermat is van de hogere uitingsvormen van de mens.
Morgen is het 25 jaar geleden, overmorgen, dat Kroatische troepen de eeuwenoude boogbrug van Mostar verwoesten. Die brug is herbouwd, maar de stad is verdeeld. Aan de ene kant de Kroaten, aan de andere kant moslims. En kinderen aan beide kanten groeien op zonder elkaar te kennen.
Maar jongeren zoeken wel toenadering, schrijft Trouw. Sommigen steken fysiek de brug over, bijvoorbeeld voor een muziekuitvoering, en anderen maken kennis met elkaar via Facebook of Instagram.
Een topman van winkelketen Blokker heeft strafvervolging afgekocht. Hij had een broedende gans doodgeschoten. Doordat hij een substantiële donatie aan de vogelbescherming heeft gedaan, werd hij niet vervolgd. De Telegraaf schrijft dat de man van 56 in mei in Bloemendaal vanuit zijn huis op de Canadese gans had geschoten.
Sinds Max Verstappen Formule 1 races wint, stijgt het marktaandeel snelle auto's. Het marktaandeel van die auto's met een motorinhoud van meer dan 2,25 liter... 2,25 liter stijgt al 3 jaar op rij, meldt de RAI-vereniging op verzoek van het AD.
De RAI weet niet helemaal zeker of er nou sprake is van een Max Verstappen-effect, zegt een woordvoerder. Maar wel van mensen die nog één keer een echte auto willen voordat ze elektrisch moeten.
Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.
There's a light.
muzikale opening van het oog is dit keer Douwe Bob en How Lucky We Are. Wat zijn de consequenties van de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen, de midterms? Het werd geen blauwe golf. Democraten krijgen wel een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden, maar niet zo groot als ze had gekund en als werd voorspeld wel. En de Republikeinen vergroten hun meerderheid alweer in de Senaat. Die is nog roder geworden dan die al was. Hier in de studio historicus James Kennedy, verbonden aan de University College Utrecht. Goedenavond.
Goedenavond.
Ja, dat is de feitelijke politieke verdeeldheid, hè? In stoelen, in allebei die kamers. Je hoort het ook voortdurend. Amerika is niet meer verenigd, misschien wel verdeelder dan ooit. Is de polarisatie wat u betreft op een hoogtepunt?
Nou, het is wel hoger dan het is geweest. Dus het is een van de dingen we zien. Bijvoorbeeld is dat Amerikanen nemen hun politiek veel serieuzer dan voorheen. Dus je ziet dat ook in de grote getalen. Echt tientallen miljoenen meer hebben gestemd in de tussentijdsverkiezingen dit keer dan in vergelijking met 4 jaar geleden. Dus, en dat is ook een teken van de toenemende mobilisatie en ook de polarisatie die je ziet. Amerikanen verkiezen ook gewoon alleen maar met mensen met dezelfde politieke opvattingen te wonen als zijzelf. Dus dat zien we ook in waar mensen verkiezen om te leven. Dus dat is ook wel echt zo. Maar als je kijkt van echte polarisatie in termen van hart tegen hart en zelfs geweld, dan hebben we ergere periodes in de Amerikaanse geschiedenis wel gehad. Ja. En dan bedoel ik niet alleen de burgeroorlog, maar de jaren 60 waren verschrikkelijk in vergelijking met wat we nu meemaken.
Terwijl je nu ook denkt, nou, die Trump, dat is echt een splijtswam. Ja. Daar ben je voor of daar ben je hartstikke tegen.
Ja, absoluut. En een figuur die dan eigenlijk zo polariserend werkt in het Witte Huis. Nou, ik denk dat we zoiets niet eerder hebben gezien. Je hebt wel soms gouverneurs gehad die wel een beetje zo'n impact heeft gehad. Ook vaak populisten. Maar wat we nu zien, iemand die als het ware zelf niet echt probeert zelfs een soort verzoenende toon aan te slaan. Dat is niet iets dat we eerder in de Amerikaanse geschiedenis gehad hebben.
Maar is hij dan wat u betreft een aanjager van die polarisatie, of is hij op die plek gekomen door de polarisatie?
Er is geen twijfel aan dat hij zelf ook wel echt erin is gekomen als gevolg van een toenemende polarisatie in Nederland, dat je in de Verenigde Staten hebt gezien, is vanaf de jaren 80 of de jaren 90. Dus net na het einde van de Koude Oorlog, dan werd ook de interne, de binnenlandse politiek een stuk scherper. Ook waar het een veel fellere toon werd ontketend. Take no prisoners. Dat zie je bijvoorbeeld bij leiders, republikeinse leiders zoals Newt Gingrich tegenover Bill Clinton. Je kunt wel denken aan de impeachment van Bill Clinton, ook van 20 jaar geleden. Zijn allemaal etappes dat destijds men vond het een verschrikking. En men vond dit was echt gepolariseerd op een manier dat we niet willen en niet veel verder mag uitdijen. Nou ja, nu inmiddels zijn we 20 jaar verder en het is alleen maar eigenlijk erger geworden. Maar Trump is erfgenaam van dat proces. Hij maakt het zelf erger, maar hij is zeker niet het begin daarvan.
Nee. Wat heeft u nu bij deze verkiezingen gezien wat dan weer verder ging dan vroeger? Of wat is u bij deze verkiezingen opgevallen?
Nou, ik denk in dit geval hebben we te maken met ik denk de eerste. Mensen geven soms aan dat er natuurlijk ook mensen zijn die aangejaagd zouden zijn door extreemrechtse denkbeelden. Die dan wel verder zijn gegaan, bijvoorbeeld in het sturen van bommen aan de adressen van democratische politici en liberale kopstukken. Dus dat is dan wel iets dat is opgevallen. Dat is natuurlijk wel iets dat we eerder hebben gezien. Maar wat ik denk dat ik zelf belangrijker vind, is inderdaad dat mensen zeggen, ik ga nu gewoon meedoen aan de tussentijdse verkiezingen omdat het land erom spant. En dat ze vinden dat ze toch wel moeten stemmen over Trump. Of hij het dan wel of niet goed heeft gedaan. Dat is iets dat we niet eerder hebben gezien. Dus dat geeft aan de intensiteit van de emoties. En wat ik ben ook net onlangs begin deze week in de Verenigde Staten geweest. En wat je dan ook ziet of voelt voelt bij mensen is dat ze de andere partij niet begrijpen. Ze zien dat die andere, ze voelen dat die andere partij grenzeloos ertoe in staat zou zijn om de meest erge dingen te laten gebeuren in het land.
Maakt u zich daar zorgen over? U bent zelf Amerikaan, uit Iowa. Hè?
Ja, uit Iowa.
Daar is de verkiezing ook niet helemaal gegaan zoals u het zou willen, geloof ik. Schrijft u in een column. Maar maakt u zich zorgen over die verdeeldheid?
Ik maak mij zorgen over de verdeeldheid in de. Omdat er tientallen Amerikanen zijn die denken van hoe kunnen wij nou eigenlijk verder met elkaar gaan leven. En dat ze ook gewoon die vraagteken oproepen. En dat is denk ik iets dat ik wel heel erg bezorgd over ben. Kijk, je kan zeggen van Amerika is wel een land waar het dagelijks leven gewoon zijn gangetje gaat. Zoals
gaat het
altijd.
Prima met het land verder.
Ja, prima met het land. Economie. Het heeft een sterke civil society. Criminaliteit is niet bijzonder hoog, zit op een laagtepunt. Er zijn heel veel dingen die goed gaan. Mensen zijn in het algemeen. Het is een land waar het prima wonen is voor de meeste mensen. En dat gaat verder. Dus je kan zeggen, Amerika heeft ook heel veel. Heeft een grote reservoir, als het ware, van sterke punten en sterke kanten. Dus ik denk dat. Dus wat sommige mensen in de laatste jaar of zo over hebben gehad over burgeroorlog, dat vind ik overtrokken. Zover zou het niet gaan. Maar de vraag is inderdaad, wanneer komen we eruit? En dat is denk ik waar ik vooral ontmoedigd over ben. Niet zozeer dat ik denk dat het gaat uitmonden in geweld, maar dat dit is een soort ziekelijke klimaat waar we eigenlijk niet van af kunnen komen.
Ja, maar als we kijken naar politieke besluitvorming, dat wordt natuurlijk nu lastig. Nu het Huis van Afgevaardigden dan democratisch is geworden. Wat voor consequenties zou dat kunnen hebben voor politieke onderwerpen, waar misschien democraten nu wat meer grip op kunnen krijgen?
Nou, er is altijd een mogelijkheid dat samenwerken met Trump mogelijk is. De kans is niet bijzonder groot. Maar er zijn wel dingen waar Trump en de Democraten eventueel met de Republikeinse Senaat met elkaar overeenkomt.
Ziet u wel zo'n soort onderwerp
gezondheidszorg. Het is natuurlijk iets dat democraten, de kiezer vindt het heel belangrijk. Daarom is ook, als er gewoon inhoudelijk een reden is waarom heel veel mensen naar de stembus zijn gegaan, ging het over de ziektekosten. Dus dat is iets waar aandacht eventueel aan zou kunnen worden gegeven. Want Donald Trump heeft daar zelf geen echte principe in. Waar hij daarin staat. Nou ja, dat maakt hij zelf op een dag een soort afweging. Maar ik denk dat je tegelijkertijd moet zeggen van infrastructuur is een mogelijkheid. Donald Trump heeft altijd gezegd dat de gewoon verouderde bruggen en dergelijke in de Verenigde Staten echt op de schop moeten. Dat vinden de Democraten ook. Het is een mogelijkheid. En dus er zijn wel aspecten waarin ze met elkaar in gesprek zouden kunnen gaan. Maar ik denk dat de verleiding van de Democraten om Donald Trump te onderzoeken, groter is. Ja. En Donald Trump heeft ook vandaag ook aangegeven dat in feite de Democraten de oorlog aankondigen als ze dat doen.
Ja. Dan misschien, dat is de laatste vraag, maar dit is misschien wel moeilijk beantwoorden. Hoe zou je de polarisatie, hoe zou je die verdeeldheid minder kunnen maken?
Ik denk dat je, er is op heel veel niveaus van de staten, met name werken politici en andere groepen wel samen met elkaar. Democraten, Republikeinen, anderen in de civil society. Dus dat zijn wel dingen die dan wel al gebeuren. Ik denk dat dat iets is dat we moeten maar hopen dat het kan. Ik denk een van de dingen die bijzonder zou helpen natuurlijk, en daar smachten de meeste Amerikanen ook wel om, en dat is dat de toonzetting anders wordt. Dat in die zin het verafschuwen van de anderen, het kwaad noemen of gewoon uit de boos. Dat is iets dat echt moet ophouden.
Maar hoe krijg je dat voor elkaar?
Ja, zolang als deze president in het Witte Huis is, acht ik die kans niet heel. heel erg groot. Dus je moet zeggen van Amerikanen moeten zelf... zonder veel voorbeeld van hun president... daar een weg in zien te vinden.
Ja, en dan aan die jaren, decennia lange polarisatie... Ja, daar komt er toch nooit een eind aan.
Nou, ik zie dat ook niet voor heel veel jaren gebeuren... dat het echt beter wordt.
Dankjewel. James Kennedy van de University College in Utrecht.
Dankjewel.
Town. Morgen wordt de documentaire Terug naar je eigen land uitgezonden. Over het kinderpardon. Documentairemaker Tim Hofman ging daarvoor naar de Tweede Kamer. Om politici te confronteren met de 9-jarige Nemmer. Die met zijn ouders terug moet naar Irak. Wilma Borgman in Den Haag, goedenavond.
Goedenavond, Herman.
Ja, Hofman heeft inmiddels een petitie op internet gezet. Voor een ruimer kinderpardon. Voor de 400 kinderen die in ongeveer dezelfde situatie zitten als een Nemmer. Die is inmiddels door 200.000 mensen getekend. Hè. Er is veel aandacht voor. Zijn ze daar in Politiek Den Haag van onder de indruk?
Ja, dat hangt vooral af van de positie van politici... of ze daarvan onder de indruk willen zijn. Sommigen zeggen hier wat enorm veel, 200.000. Anderen zeggen, er hebben ook heel veel mensen niet getekend. Kijk, Herman, iedereen realiseert zich hier... dat de positie van die kinderen heel ingewikkeld is. Ze zitten al lang in een asielprocedure. Soms omdat de staat in beroep gaat. Soms omdat een slimme asieladvocaat nog ruimte ziet. Soms ook omdat ook afgewezen vluchtelingen recht hebben... op een nieuwe procedure als er nieuwe feiten of omstandigheden zijn. Bijvoorbeeld als de omstandigheden in het eigen land veranderen. Als er bijvoorbeeld sprake is van ziekte. Dan moet dat aan een rechter kunnen worden voorgelegd. Dat kost tijd. Daar kunnen de kinderen de gevolgen van ondervinden. Erkent ook iedereen... En dan kun je inderdaad zeggen, laat deze kinderen en hun gezinnen blijven. Maar als er niets verandert, dan komen er daarna weer nieuwe gevallen... nieuwe Nemmers, nieuwe Lily en Hoeks... en dan los je het probleem zelf niet op. Nou ja, sinds die laatste kwestie, die vergunning voor Lily en Hoek... die toch op het laatste moment kwam... is er in Den Haag een commissie aan het kijken hoe je kunt voorkomen dat mensen die hier eigenlijk niet mogen blijven toch hier zo lang kunnen zijn. Maar in afwachting van die commissie erkent ook iedereen dat een makkelijk antwoord er niet is.
Nee, het kinderpardon was vandaag onderwerp van een debatje in de Tweede Kamer. Proberen de voorstanders van een ruimer kinderpardon dan nog iets voor elkaar te krijgen daarin?
Ja, bij de linkse oppositie kennen ze natuurlijk de gevoeligheden in de coalitie hierover. CDA en VVD die in de Kamer eigenlijk van dat kinderpardon af willen. En ChristenUnie en D66 die juist een ruimer kinderpardon willen. En je kunt zeggen, de politieke weegschaal is daarmee precies in evenwicht. Alles wat de ene of de andere kant meer gewicht geeft, dat brengt dat evenwicht in gevaar. En dus kan het in de coalitie hooguit gaan over de uitwerking. En zo hoor je bij D66 dat de staatssecretaris maar vooral veel gebruik moet maken van zijn discretionaire bevoegdheid. Die bevoegdheid op basis waarvan hij in de kwestie van Lilian Hauwijk een vergunning heeft gegeven. En ook de ChristenUnie zoekt het in de uitwerking. En daar zeggen ze, zolang die commissie aan het nadenken is, wees dan terughoudend met het uitzetten van kinderen. Maar verder dan dat gaan ze niet. Een algemene uitzetstop, zoals de achterban van de ChristenUnie wil, die komt er niet. Want daar zijn ze het in de coalitie gewoon niet over eens.
Ja, dan is het in balans. Of ze houden elkaar in de houtgreep, zoals je kunt zeggen. Dan laat iedereen het lopen?
Nou ja, de rechtse oppositie vindt überhaupt dat kinderpardon helemaal niks. Die willen er vanaf. Die noemen het een beloning voor slecht gedrag. En bij de linkse oppositie proberen ze de partijen wat los te wrikken uit die houtgreep. En als dat niet via de Haagse partijleden kan, dan misschien via de lokale afdelingen. En dat zegt Jasper van Dijk van de SP.
Nou, het is duidelijk dat de coalitie tot op het bot verdeeld is. ChristenUnie en D66 zouden graag een verruiming van het kinderpardon willen. CDA en VVD vooralsnog niet. Nou zijn er wel veel CDA-wethouders die een verruiming willen. Dus ik heb mijn hoop eigenlijk gelegd bij het CDA.
Ja, of bij de ChristenUnie, want die hebben over een paar weken een congres waar dit ook weer aan de orde komt. Maar Maarten Groothuizen van D66, die maakt wel duidelijk dat er weinig ruimte is, hoewel hij dat liever anders had gezien.
Ja, wij wilden heel graag inderdaad een ruimer kinderpardon als D66. Samen met de ChristenUnie hebben daar in de formatie heel hard aan gewerkt. CDA en VVD die wilden echt helemaal van het kinderpardon af. En uiteindelijk hebben we het compromis gesloten dat het blijft zoals is. En dat betekent dat het een regeling is die inderdaad maar beperkt wordt toegepast. En niet voor niet heel veel kinderen. En dat is natuurlijk heel vervelend, want het gaat om mensen, om kinderen die er ook niet zo heel veel aan kunnen doen, wat ook zeg maar de achtergrond voor de rest is van een zaak. Hè, want het is een complex thema, dat is absoluut zo. Maar die kinderen kunnen er niet zoveel aan doen. En wij vinden het dus echt heel zuur dat dit niet is gelukt.
Ja, zuur is het en vervelend ook, maar tegelijkertijd hoor je ook bij Maarten Groothuizen voltooid verleden tijd. Ja.
De staatssecretaris Mark Harbers gaat erover. Die had vandaag in twee kranten tegelijk ineens interviews om het uit te leggen. Dat hele kinderpardon. Was dat nodig? Had hij dat offensief nodig?
Ja, hij had kennelijk vandaag de behoefte om uit te leggen dat hij toch echt heel menselijk is. En dat hij de emoties rond die kinderen begrijpt. Vandaar interviews in twee kranten. Vandaag ook op tv een optreden. En dat terwijl Harbers tot nu toe niet heel zichtbaar is geweest. Hij heeft in het regeerakkoord een grote opdracht meegekregen om het hele asielopvangsysteem flexibel te maken, zodat dat systeem is bestand tegen wisselende instroomcijfers. Nou, daar hebben we tot nu toe niet heel veel van gezien. Ik sprak hem vanavond en wat je bij Harbers toch vooral hoort over die 400 kinderen is dat het een verantwoordelijkheid is van de ouders.
Voor Nemmer en zijn familie en voor heel veel mensen die in deze situatie zitten geldt dat het nooit als een verrassing kan komen dat je niet in Nederland de bescherming kunt krijgen. Want die reserveren we voor mensen die echt op de vlucht zijn. En als je dat keer op keer hoort, dan denk ik dat het allerbeste is als ouders hun verantwoordelijkheid nemen en zeggen, nou ja, we hadden graag in Nederland willen blijven. Het is een heel mooi land, maar het zit er hier niet in. En hoe vervelend we het ook vinden, we gaan terug naar het land waar we vandaan kwamen en geven daar de toekomst van onze kinderen vorm.
Vindt u dit een probleem eigenlijk?
Vanzelfsprekend is het iets wat heel veel mensen bezighoudt. Dus dan zou je kunnen spreken over een probleem. Maar ik vind het niet iets waarvan wij nu als overheid moeten zeggen, dat gaan we oplossen door bijvoorbeeld het kinderpardon te verruimen. We hebben een regeling, maar die is er alleen maar voor de mensen die echt niet terug kunnen naar hun land. Hij is er niet voor de mensen die niet terug willen naar hun land.
Die petitie van Tim Hofman is inmiddels meer dan 200.000 keer getekend. Wat zegt dat u?
dat daar een hele grote betrokkenheid uitspreekt. En dat er tegelijkertijd ook mensen, heel veel mensen zijn die petitie niet hebben ondertekend. En dat zijn waarschijnlijk ook mensen die mij daar vaak op aanspreken. Die ik tegenkom, die zeggen, ja, ik vind echt dat we goed moeten zijn voor de opvang van vluchtelingen. Voor mensen die echt op de vlucht zijn voor oorlog, geweld, persoonlijke vervolging. Maar dat huis hier in Nederland kunnen we niet aan iedereen bieden. Dus als je geen vluchteling bent, dan bieden we die gastvrijheid niet. En voor die mensen wil ik er ook zijn. We hebben wetten gemaakt in dit land om te bepalen wanneer je hier recht hebt op bescherming, op asiel. En als je daar niet aan voldoet, dan is de consequentie daarvan ook dat je niet langer in Nederland kunt blijven.
Maar in de formatie is het tussen CDA en VVD aan de ene kant en ChristenUnie en D66 aan de andere kant natuurlijk een ingewikkelde discussie geweest. Betekent dat dat die discussie zo ingewikkeld is dat er politiek geen ruimte is voor welke manoeuvre dan ook?
Nou, ik voer het beleid uit namens het kabinet zoals we dat in het regeerakkoord hebben vastgelegd. Daarin hebben we vastgelegd om die regeling niet te verruimen. En ik denk ook dat er goede redenen voor zijn. We hebben in het verleden al vaker een pardonregeling gezien. En iedere keer zie je dan dat er ook veel mensen zijn die er dan net niet aan voldoen. En die dan denken van, nou ja, misschien als ik mijn leven hier nog een beetje rek in Nederland, nog een paar jaar doorga, misschien dat het er dan ook voor mij in zit. Dus dat zou ook een verkeerde boodschap zijn. Het is ook overigens ook een verkeerde boodschap naar de mensen die wel het land hebben verlaten op het moment dat ze hier niet langer mochten blijven. Dat vind ik ook niet eerlijk.
Nee, mensen die wel terug zijn gegaan na een negatieve beslissing, die zouden min of meer gestraft worden voor wel goed gedrag, zegt de staatssecretaris. En dat is dus niet de bedoeling. Vandaar dat hij ook inhoudelijk geen redenen ziet om dat kinderpardon te verruimen of te veranderen. Ja, en dan kan morgenavond die documentaire op tv zijn, maar het is wel duidelijk, Herman, dat de missie van iedereen die dat kinderpardon wil verruimen, als het aan de staatssecretaris ligt, bij voorbaat kansloos is.
Ja, dat is helder. Dankjewel, Wilma Borgman in Den Haag.
I don't remember where we wild and young. All that's faded in the memory. I feel like somebody I don't know. Are we really who we used to be? Am I really who I was? Well, the lights will draw you in, and the dark will bring you down, and the night your heart, but only if you're lucky now. Waiting outside while you find your keys, like bags of trash in the blackening snow. City of neon and toes that freeze. We got nothing and nowhere. Got nothing and nowhere. And the lights will draw you in, and the dark will take you down, and the night will break your heart, only if you're lucky now. And if the lights draw you in, and the dark can take you down, then love can mend your heart. If you're lucky now, yeah. Yeah. Faded in the memory. I feel like somebody I don't know. Are we really who we used to be? Am I really who I was?
Ryan Adams and Lucky Now. Van het kalifaat van IS is weinig meer over. De heroverde gebieden moeten weer opgebouwd worden. En in Irak wordt intussen steeds duidelijk hoe daardoor IS is huisgehouden. De Verenigde Naties hebben in noordelijk Irak inmiddels 202 massagraven in kaart gebracht. Ik ga erover praten met een Nederlander die in Irak werkt, precies in dit dossier. Namelijk het terugvinden van vermiste personen. Bert Segier van de organisatie ICMP, dat is de International Commission on Missing Persons. Goedenavond.
Goedenavond.
Meer dan 200 massagraven. Daar liggen naar schatting 16.000 lichamen in. Dat is al veel, maar de Verenigde Naties denken dat het er nog meer zullen zijn. Wat denkt u?
Dat zijn we inderdaad zo goed als zeker. Dus er zijn ongetwijfeld nog massagraven die moeten worden ontdekt. En het maken van een schatting is natuurlijk moeilijk. Het is ook belangrijk om te benadrukken dat dit... ik moet jammer genoeg het woordje enkel gebruiken, maar het gaat enkel om de slachtoffers van IS inderdaad, waarover de studie handelt.
Ja, want er worden in totaal nog veel meer mensen vermist in Irak, hè, waar u zich mee bezighoudt.
Klopt, absoluut. Dit gaat over honderdduizenden mensen, waarschijnlijk tot 1 miljoen en misschien meer. Dus het gaat om onwerkelijke cijfers, als ik dit voorbeeld vergelijk met wat er in de Balkan is gebeurd destijds. Dat was al erg genoeg, maar het gaat hier om een exponent daarvan. Ik denk bijvoorbeeld aan de slachtoffers die gevallen zijn in... natuurlijk voor IS liever het omverwerpen van het Saddam-regime. Het Saddam-regime zelf natuurlijk, decennia lang de Baathisten aan de macht. De burgeroorlog in Koerdistan, de Golfoorlog, de Eerste Golfoorlog... de Iran-Irak-oorlog en ga ze maar door, bij wijze van spreken. Dus het gaat om onwerkelijke cijfers.
Ja, het gaat dus ook om geweld van het regime tegen de eigen bevolking... van de jaren voor de IS-strijd. Zijn het ook slachtoffers die in massagraven zijn beland?
Absoluut, ja, absoluut. Ik zou durven zeggen het merendeel. Die zijn nog niet of verre van allemaal in kaart gebracht... omdat er te weinig informatie is daarover en te weinig informatie wordt samengebracht. Dus dat is een van de zaken die wij proberen aan te kaarten hier. Waar wij eigenlijk proberen de Iraakse overheid of overheden mee te helpen... is toch een gecoördineerde aanpak voor vermiste personen aan te nemen en te implementeren... en niet enkel zich te gaan richten op een bepaald segment van de bevolking... of op een bepaalde gebeurtenis.
En hebben de Irakezen de expertise in huis om bijvoorbeeld in zo'n... u noemt het een zinkput, daar af te dalen, resten naar boven te halen?
Ja, wij hebben bijvoorbeeld ook bepaalde departementen van de Iraakse overheid... ook van de Koerdische overheid trouwens, getraind. Er zijn ook andere instanties die met training bezig zijn... die met die expertise aanleveren, die mee assisteren. Er is zeker wel kennis in huis, of in Irak liever... maar het is nog niet op een schaal waarvan je kunt zeggen... ja, hier gaat men nu echt op basis van internationale standaarden... altijd te werk zoals het hoort. En dat is iets waar wij ook met ICMP dan... en met vele anderen met ons, waaronder de VN-missie hier... waaronder ook UNITAD, dus dat opgericht werd door de VN-resolutie. Dus wij hameren daarmee op dat zij toch ook de hand die wij uitreiken... dat ze die aannemen om verder geschoold te worden... dat ze verder ondersteund worden daarin. Maar je zit natuurlijk met vele factoren die dat wat belemmeren. Ik denk aan sectarische spanningen. Ik denk aan politieke geschillen. Etnische spanning ook natuurlijk.
Niet iedereen zal willen dat de misdaden van zijn bevolkingsgroep worden blootgelegd natuurlijk.
Dat is ongetwijfeld een van de factoren die meespeelt, ja.
Hoe belangrijk is het dat er toch alles aan wordt gedaan... om de resten, de lichamen van de vermisten naar boven te krijgen... of door de dierbaren te laten begraven?
Ontzettend belangrijk. Niet alleen voor zoals ik al zei, het waardige afscheid van de slachtoffers dan bijvoorbeeld... maar ook voor de familieleden uiteraard. Het is ontzettend belangrijk niet alleen om een lichaam te kunnen bergen en begraven... volgens de lokale rituelen, maar ook het gerechtigheid te laten geschieden... of op zijn minst de randfactoren zeg maar, die gerechtigheid kunnen doen laten geschieden... dat die op zijn minst worden gerespecteerd... en dat men er alles aan doet in de internationale gemeenschap inkluis... om daaraan te helpen. En ik denk dat ongelooflijk belangrijk is voor de stabiliteit van het land... voor de verzoening tussen de verschillende bevolkingsgroepen... etnisch, sectarisch, politiek, zoals we al zeiden... dat het land ook verder kan, dat dit een afgesloten hoofdstuk kan zijn. En niet alleen voor de IS... vreselijke daden die ze gepleegd hebben... maar ook voor al degenen die daarvoor zijn gepleegd. Ook de massagraven en de doden van voor dat tijdperk... Waarom? Omdat wij merken dagelijks zeg maar, in ons werk met ICMP dat mensen dit niet vergeten. Wij krijgen e-mails, telefoons van mensen. Ik zeg maar iets, hun grootvader is decennia lang geleden vermoord geweest in Spanje bijvoorbeeld, tijdens de burgeroorlog. Hm. Ja, dat soort zaken, dat blijft in de familie. Die verhalen blijven in de familie. En nog steeds wil men gerechtigheid, wil men dat lichaam terugvinden, wil men een gepaste begrafenis kunnen bieden. Dus het is een probleem dat blijft sluimeren doorheen de samenleving. Dus het is echt een probleem dat moet worden aangepakt.
Maar als het aantal vermisten kan oplopen tot 1 miljoen, alleen al in Irak, meneer Segier, waar bent u dan aan begonnen? Dat is toch niet te doen?
Het is een titanenwerk. Het is te doen in die zin dat je ergens moet beginnen. En ik denk met IS nu, er is een verhoogde of een grotere aandacht natuurlijk, ook door de internationale gemeenschap, voor dit probleem. Wij hopen dat dit wordt aangepakt, maar ook dat er oog blijft voor de andere problemen die er zijn geweest in het land destijds, de voorbije decennia. En dat ook stapsgewijs waar we kunnen, dat ook wordt aangepakt natuurlijk. Dus het is een ongelooflijk proces. Maar we weten waar we aan beginnen, zeg maar. En het is een werk van lange adem. Maar bijvoorbeeld in het voormalige Joegoslavië is zo gebleken dat, ik gebruik Srebrenica nu als voorbeeld. ICMP heeft er mee voor gezorgd dat 90% van de slachtoffers van Srebrenica zijn geïdentificeerd. 70% van de ongeveer 40.000 die waren vermist. Dat gaat om relatief een klein bedrag natuurlijk, of een klein aantal als je dat vergelijkt met de mogelijke miljoen mensen die hier vermist zijn. Maar dat neemt niet weg dat het werk daarom minder belangrijk is, om minder urgent is. Dus we stropen de mouwen op en we zijn er klaar voor om hier verder aan te werken. Maar we hebben natuurlijk de steun nodig van onze internationale gemeenschap, van de lokale overheden. We hebben een trouwe partner in Nederland. We hebben goede contacten met ook de Nederlandse ambassade hier bijvoorbeeld. En dat is een ongelofelijke steun in de rug natuurlijk.
Dank u wel, Bert Segier van de ICMP, Internationale Commissie voor Vermiste Personen. En succes met uw werk.
Graag gedaan, dank u.
Ik wou dat geluk een ding was. En dat ik het ergens vond en mee naar huis nam. Ik zou niemand vertellen dat ik dat gevonden. Ik zou het verstoppen en alleen tevoorschijn halen als ik zeker wist dat ik alleen was. Dan zou ik het oppoetsen. Geluk moet glimmen, ook al is het in het geheim.
Schrijver en dichter Toon Tellegen, goedenavond. Het is een tekst van u. Is het een gedicht of gewoon een tekst? Hoe zou
ja,
het
is iets tussen een tekst en een gedicht in. Ja.
Wat is dat dan?
Nou, ik schrijf al gedichten. Ik heb schrijf altijd al gedichten. Maar hiervoor heb ik geprobeerd teksten te schrijven bij tekeningen, portretten van Ingrid Rodon. En ik wilde niet echt gedichten schrijven. Dus ik heb ook de regels laten doorlopen, een andere vorm gegeven. Ja.
Ja, want het zijn teksten bij portretten, bij gezichten.
Ja.
Daar hoort dan niet een afgepast gedicht bij?
Niet echt, nee. Ik zie die portretten wel, maar dan probeer ik me een beetje te verplaatsen in zo iemand, in zo'n portret. En dan schrijf ik wat hij denkt. Maar degene op dat portret is geen dichter, dus dan is die tekst ook geen gedicht.
Ja.
Hij zegt gewoon wat hij wou.
Ja, we horen ook u lachen. Corrie van Binsbergen, gitariste, want u zegt al, ik heb teksten geschreven bij portretten, kinderportretten van kunstenaar Ingrid Godon. Dat is al een tijd terug, dat was in 2011. Nu gaat u met de teksten uit het boek Het Theater in, samen met Corrie van Binsbergen en het Wisselend Toonquintet. En beide dames kent u al wel, want u heeft al met ze samengewerkt, toch? Ja. Niet Tellegen?
Ja. Nou, met Corrie van Binsbergen werk ik al sinds 2002 of 2003 samen. Eerst met een grotere groep en later nu al 13 of 14 jaar met een quintet. Vooral met dierenverhalen, maar ook wel met poëzie. En Ingrid Godon, daar heb ik al een tijd geleden samen een kinderboek mee gemaakt. Die met dierenverhalen. En later hebben we 3 boeken gemaakt met teksten. Ik wou, ik denk en ik moet. Waarbij dat telkens varianten op dat zinnetje ik wou gemaakt zijn bij portretten van haar.
Ja, dit is het boek Ik wou.
Ja.
U wilde daar teksten bij schrijven. Waarom eigenlijk?
Dat komt omdat Ingrid Godon en ik samen graag een boek wilden maken met beide portretten. En toen heb ik gedacht, wat kan je nou die portretten laten zeggen? Die mensen op die portretten. En dan dacht ik, nou, laat ik maar zeggen wat ik zelf ook wel vaak denk. Ik wou dat. En daar kijken hoe ik dat kan variëren. Hoeveel varianten ik daarop kan maken. Ja. En zo is het gegaan. Ja.
Een stuk of 30, hè?
Ja, het zijn er 40. Ik heb er veel meer gemaakt, maar uiteindelijk hebben we er 40 van gekozen. Ja.
Kunt u beschrijven hoe die portretten eruit zien, die zij maakt?
Ja, dat zijn bijzondere portretten van kinderen, volwassenen. Waarbij heel opvallend is dat de ogen ver uit elkaar staan. En ja, het zijn ik kan ze onmiddellijk herkennen als portretten van Ingrid Codon, die zij gemaakt heeft. Maar ik zou ze niet verder precies kunnen beschrijven. Nee.
Het zijn heel ernstig kijken ze. En haar inspiratie was ook die foto's uit het begin van de vorige eeuw. Van die kinderen die heel. Die moesten dan heel lang stilzitten. En heel. En die, ja, dus je denkt ook als je dat ziet. Dan denk ik, wat zou er toch allemaal in dat hoofd omgaan? Dat vind ik een heel intrigerende. Koppen.
Ja, ja. Want uiteindelijk komt u dan ook nog om de hoek kijken in dit ja. proces. Ja, ja. Er worden teksten geschreven bij portretten, het wordt een theaterstuk. Dan ja. Bent u als gitarist, wordt u gevraagd, heeft u dan meteen muziek erbij? Net als Stelliger de tekst bij de heeft?
Ik moet eigenlijk heel snel een soort idee erbij hebben. En dan is het. Ja, dan is het ook, dan klopt het. Als ik heel lang moet gaan zitten piekeren van wat zou hier nou bij moeten, dan wordt het gauw gekunsteld. Maar waar ik heel erg mee bezig ben geweest, dat is echt het samenstellen, in die zin componeren van. Want het zijn allemaal vrij korte tekstjes, het zijn heel veel portretten. En dan die muzikale lijn. En je wilt toch wel dat het een soort. Ja, dat het een boog heeft, uiteraard. Dat het dat je gelijk ergens in mee wordt genomen. En dus dat was een hele puzzel. En nu gaan we het eigenlijk. De komende dagen gaan we het echt in elkaar steken. Met de portretten die gebeamd worden en zo.
Ik ben nou wel benieuwd. We gaan even naar een stuk luisteren. Tellegen, wat gebeurt er tijdens de voorstelling als deze muziek bezig is?
Als deze muziek bezig is, zit ik in het algemeen heel stil. Dan kijk ik wat mijn volgende tekst is. En ik weet.
Want u bent de verteller, hè?
Ik ben de verteller, maar ik ken de cues. Ik krijg van Corrie al de cues wanneer ik weer moet beginnen. En dat is soms in stilte. En soms moet ik tijdens de muziek beginnen, maar dan weet ik.
Is dat lastig?
Nee, dat is niet lastig, want dat repeteren we een aantal keren.
En Toon is heel muzikaal ook. Ja.
En ik weet ook, en dat is het hele prettige, ik kan de muziek. De muzikanten passen zich aan mij aan. Dus als ik heel langzaam zou lezen of heel snel, dan passen zij zich daaraan aan. Ik hoef daar geen rekening mee te houden.
Voor mij zijn zijn teksten, daar zitten bepaalde woorden, zijn soort scharnierpunten voor dat we een volgend refreintje of een stukje inzetten. Snap je?
Dus je kunt ook tijdens de voorstelling aanpassen soms?
Ja, het is de ene keer zal het wat sneller gaan. Als Toon wat sneller leest, dan zijn we sneller zitten we aan het bier.
Ja sneller aan het bier, ja.
Nee, maar het past zich daaraan aan. Ja.
Want u las net een stuk voor, meneer Tellegen. Doet u vaker. U heeft ook luisterboeken ingesproken van uw beroemde fabelboeken. Toen niemand iets te doen had. En misschien wisten zij alles. Is dat, schrijven is natuurlijk heerlijk. Is het ook leuk om voor te lezen?
Om voor te lezen vind ik heerlijk, ja. En zeker met muziek erbij, ja.
Ja, dat kan ik me ook voorstellen. Eigenlijk. Laten we nog eens een klein stukje luisteren uit. Het geluk van de Sprinkhaan. Dat maakt u ook samen met Corrie en het Wisselend Toonkwintet.
Ja. De Sprinkhaan verkocht ook verdriet. Iedereen die verdrietig wilde zijn, kreeg een klein beetje verdriet van hem. Of weemoed, of heimwee naar vroeger. Hij verkocht het allemaal. Maar nooit veel tegelijk. Als de dieren hem vroegen,
waarom hij telkens maar zo'n klein beetje verkocht, zei hij dat het anders geen verdriet of weemoed meer was. Wat is het dan? Pijn. En die verkocht hij liever niet.
Je zit allebei heel ingespannen te luisteren. Wat heeft u gehoord, meneer Tellegen, nu?
Nou ja, ik hoor iets wat ik een tijd geleden heb voorgelezen vaak. En lees denk ik, oh ja. En dan, ik hoor de muziek natuurlijk en ik ken de tekst. En, ja, ik vind het bijzonder om dit nu weer even te horen, ja.
Wat maakt het mooier? Want het maakt uw tekst mooier, denk ik, of de ervaring?
Ja, de muziek maakt mijn tekst zeker mooier, ja. Voor mijn gevoel zeker, ja. En ik voel me daar... Het wordt opgetild, de tekst wordt opgetild door de muziek, ja. Ja,
ja, ik denk... Kijk, een boek is natuurlijk een boek en de teksten van Toon... die lees je thuis op de bank, dat is heel fijn. Maar dit is gewoon een ander soort communicatiemiddel. Er ontstaat iets anders. En juist de teksten van Toon die lijken soms heel eenvoudig... maar die hebben allerlei laagjes in zich. En dan kan je met de muziek heel mooi... Zo ook belichten, zal ik maar. Of belichten. Ja, met je oren.
Ja.
Ja. Een film voor de oren. Dat is, zo noem ik eigenlijk wat het publiek meemaakt. Is een film voor de oren. En ik denk dat. Dat je meegevoerd wordt. En dat helpt elkaar wel, ja.
Ja. De dieren, bijvoorbeeld het geluk van de sprinkhaan. Die dieren hebben allemaal een eigen karakter daarin.
Min of meer, ja.
Ja. Zijn dat de mensen die u om u heen heeft?
Nee, helemaal niet. Nee. De dieren die staan helemaal los van de mensen die ik ken. Ja. Ja, dat probeer ik ook echt zo te houden. De dieren hebben ook niet echt een specifiek karakter. Maar ja, als schrijvende ontkom je daar niet aan. Maar dat is niet mijn bedoeling om ze om over een bepaald karakter te schrijven. Nee.
Ja. Mevrouw van Bisberg, is het fijn om met Toon Tellegen samen te werken eigenlijk?
Heel erg fijn.
Ja?
Ja, anders waren we niet zo lang doorgegaan. We hadden inderdaad, dit is 2 jaar geleden uitgekomen, was onze jubileumboekje.
Wij weten wie wij zijn.
Ja, wij weten wie wij zijn. En het is ook echt eigenlijk een vriendenclub geworden. In het busje rijden. En, het is gewoon... Het voelt heel vertrouwd en heel fijn. Ja. En wat heel mooi is, is dat we vaak na afloop word je dan bedankt door. En wat je net hoorde was heel lieflijk, maar soms maken we ook best een beetje rare muziek. Maar dan word je bedankt door een oud dametje of zo van: oh, wat prachtige muziek! En waar speelt u eigenlijk op? Wat is dat voor instrument? En, en ik denk dan, dat is toch leuk. Want anders hadden ze die muziek denk ik niet gehoord. En nu wel. En worden ze allemaal heel blij van.
Ja.
Dat is het mooiste wat er is.
Er wordt dan muziek gemaakt onder uw teksten. Bent u het er altijd mee eens, meneer Tellegen? Vindt u het altijd wel mooi?
Ik vind het altijd mooi, ja. Ja.
Nou. Nee, wat? Nee, is niet zo?
Ja, ik vind het zeker altijd mooi, ja. Ja.
Ja, goed. En het is niet zomaar, want het begint maandag al, Kleine Comedie in Amsterdam, maar daarna gaat het nog door, hè?
Ja, we hebben 25 concerten door het land en ook in België. Ingrid Godon is een Belgische illustratrice, ingewikkeld woord,
de tekenaarster, ja.
Ja. En zij is in België heel bekend.
Ja. En de portretten zien we dan ook. We horen de muziek en we horen u lezen, meneer Tellegen. En vanaf aanstaande maandag een hele tijd samen op het podium. Dan is de première van Ik Wou in de kleine Comedie in Amsterdam. Toon Tellegen, Corrie van Binsbergen. Dank. Zometeen nooit meer slapen.
Nooit meer slapen.
Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen.
Vergroot uw wereld met de kwaliteitsjournalistiek van de Volkskrant. Om uw kijk op de wereld voorgoed te vergroten, heeft de redactie 4 baanbrekende boeken geselecteerd. Lees nu 4 weken voor maar €4 de Volkskrant en ontvang een boek naar keuze cadeau. Ga naar volkskrant.nl/actie en start direct met lezen.
U hoort
het niet alleen goed, u ziet het straks ook weer goed. Bij iLove geen vanafprijs. 1 bril, 1 prijs. Briljant! Zoals bijvoorbeeld een multifocale bril. Vaste lage prijs. €99. iLove. Met 150 verkooppunten dichter in de buurt dan u denkt. iLove brillen. Ik ga naar iLove.
ASR-medewerkers helpen financiële keuzes te maken. Ook door les te geven op scholen. De Nederlandse Verzekeringsmaatschappij voor alle verzekeringen. ASR.
Complimentjes? Extra aandacht? Flirten is niet strafbaar. Secondlove.nl.
NPO Radio 1.